Welkom bij de Soul Kitchen podcast. Deze episode in het Nederlands. En ik zit vandaag met een wel hele bijzondere gast. Het is namelijk Clifton Mahangu, een lichtkunstenaar. En vandaag gaan wij erachter komen hoe Clifton lichtkunstenaar is geworden. Wat het eigenlijk betekent om lichtkunstenaar te zijn. En we gaan ook meer leren over zijn visie en missie. Welkom Clifton hier in de studio in Irisera.
Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging ook. Ik voel me heel erg bevoorrecht om hier te mogen zijn. En misschien door deze podcast meer lichten over te brengen.
Ja, ik vind het echt een grote eer dat je hier bent. En als ik hier links kijk, zie ik een van jouw kunstwerken hangen. Wil je er misschien wat meer over vertellen? Wat is dit eigenlijk voor kunstwerk?
Ja, dat is wel leuk dat je het vraagt. Het is een lichtkunstwerk. Als je goed kijkt, dan kan je heel veel daarin zien. Maar het is een onderwaterbeeld. Stromend water. Waterval. En het is ingezoomd op een druppel die explodeert. En ik zet het altijd in een ronde vorm. Al mijn werk is rond. En niet zomaar. Voor mij is de ronde vorm een oneindige vorm. En geen begin, midden en eind. Het brengt je in het moment. Zoals nu, hier.
Het brengt je in het moment. En wat is de relatie tussen in het moment zijn en oneindigheid?
Nou, is een goede vraag. Die heb ik nog niet zo. Ik heb daar niet zo over nagedacht. Ik voel altijd. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een ronde vorm, dat is voor mij de meest organische vorm die er is. In de natuur bestaan er bijna geen 90 graden hoeken. Dus dat op een of andere manier vloeit dat in elkaar over, altijd, organische vormen. En het moment dat je een kader eromheen zet, dan word je eigenlijk uit het moment gehaald, vind ik.
Ja, dus rond is eigenlijk zonder kaders
en
oneindigheid.
Ja.
En wat me opvalt, want dit is een druppel. Ik heb je de afgelopen week ook meegemaakt hier in Portugal, waar we tijd hebben mogen spenderen.
Ja.
Dat jij inderdaad aandacht hebt voor het moment, maar ook voor details die ik soms over het hoofd zie.
Ja.
Ik droom soms een beetje, denk ik nou, over projecten of mensen. Maar jij ziet dan een steen of een druppel. Of hoe observeer jij eigenlijk de wereld?
Ja, dat is. Bij mij gaat het natuurlijk heel erg automatisch. En dat het jou dan opvalt, is voor mij dan. Denk van, goh, inderdaad, interessant. hoe observeer ik de wereld? Het is voor mij. De wereld is één grote wonder. Het is hoe ik een druppel water zie exploderen. Dat probeer ik dan ook in slow motion soms vast te leggen. Als je de vertraging in de natuur brengt, wat natuurlijk al heel erg in vertraging is, dan kan je zoveel meer zien. De verwondering van elk detail in een bloem of in de waterstromingen. Maar niet alleen in de. Maar ook gewoon, wij mensen zijn ook natuur. Hè? Dus als ik nu in jouw ogen kijk en ik kijk naar die sprankel van levensenergie, dan denk ik, wauw, weet je wel, dit is toch wel echt een hele bijzondere verschijning. En zo op die manier kijk ik naar eigenlijk alle details in die mij overkomen. Ja. Ja.
En je gebruikt het woord levensenergie.
Ja.
Wat is dat?
Nou, voor mij betekent dat heel veel. Voor mij gaat bijna alles in de natuur over levensenergie. Dus wij mensen, maar ook. Als je kijkt naar de zon, hoe de zon alles oplicht, zonder de zon geen leven. Hoe een stroom van water continu aan het veranderen is. En hoe dat stromingen met zich meebrengt. Zo zit ons lijf ook in elkaar. Wij bestaan ook uit iets van 68,5% uit water. En onze aderen, die geven ons levensenergie. En zo zijn de rivieren en de zeeën hier ook aderen van de wereld. En maar bind me er niet op vast hoor. Het kan ook 79,5 zijn.
Ja, het percentage weet je niet precies. Nee. Je haalt veel inspiratie uit natuur. Je geeft ook aan, wij zijn natuurlijk ook natuur. Maar welke rol speelt natuur in jouw leven, in jouw werk, in jouw missie?
Nou, een hele belangrijke rol, want in mijn werk probeer ik de verwondering van de natuur over te brengen in een ronde vorm. Dat zie je hier ook. Heel veel mensen zijn vergeten te kijken naar bijvoorbeeld hoe prachtig de wolken eruit zien, of hoe een detail van een druppel, of gewoon de zeeën, hoe dat allemaal zo mooi in elkaar overstroomt. En ja, ik vind het heel belangrijk dat we weer opnieuw gaan kijken en voelen vooral. Niet alleen kijken, maar voelen hoe bijzonder het eigenlijk allemaal wel niet om ons heen is. Elke dag, elke seconde. Ja, en misschien ook wel leuk om te vertellen, is dat wat ik met mijn werk probeer te doen, is als lichtkunstenaar, probeer ik het licht bij de mensen weer opnieuw aan te steken. Het innerlijke licht. En daar gebruik ik mijn werk als medium voor, lichtkunstwerken, om mensen weer opnieuw dat licht te laten ervaren. Ja.
Ja. En het licht laten ervaren. Dus waarom is dat nodig voor mensen? Of waarom vergeten mensen dat? Of wat is je boodschap daarin?
Nou, mijn boodschap is heel divers. Enerzijds zijn wij heel erg druk met onze telefoon bijvoorbeeld. We zijn heel erg bezig met heel veel andere dingen. En vergeten onszelf. De center in onszelf, die vergeten we wel eens. Waardoor we ook vaak heel erg overroeld raken door heel veel informatie die op ons afkomt. En heel belangrijk vind ik dat we weer gewoon in contact staan met onze eigen center. De innerlijke zon die in ons schijnt, die is er altijd. En ik mediteer heel regelmatig, eigenlijk elke dag. Misschien is het leuk om te vertellen.
Ja, nee, zeker. Ik ben benieuwd.
Een van de meditaties die ik doe, dat doe ik nu al 7 jaar, is de 11-11 meditatie. Dat is elke dag om 11:11. Dat doe ik niet alleen. Dat doen we met duizenden mensen all over the world. En de intentie van deze meditatie is om zoveel mogelijk licht te sturen naar mensen, plekken op de wereld waar het licht het hardst nodig is. En dit doen we door middel van een bepaalde techniek en een visualisatie. En dat is heel fijn om elke keer weer daarop terug te komen.
Ja.
Dat is heerlijk.
En welke rol speelt de meditatie in je leven? Want je doet dat nu 7 jaar.
Ja.
Wat heeft het je gebracht?
Nou, ik doe dit veel langer dan 7 jaar. Deze techniek doe ik 7 jaar. Ik heb van kleins af aan heb ik geleerd op een bepaalde manier te mediteren. En dat heeft steeds weer een andere vorm aangenomen. Ergens, ik kan steeds weer op het moment, ook ik heb het wel eens druk.
Ja.
En vergeet wel eens terug te komen naar mijn eigen center. Het brengt mij dus ook naar mijn eigen center. En het mooie hiervan is dat ik door het licht te sturen, anderen moet je natuurlijk zelf ook jezelf eerst opladen met licht.
Ja.
En daar heb ik een speciale techniek voor. En dat is heel bijzonder om daar elke dag weer op terug te vallen.
Ja,
ja.
Ja. Wat bijzonder. En wat? Ja. Want ik heb ook een tijdje gemediteerd, maar dat is dan weer een beetje weggezakt. Maar wat brengt dat dagelijkse, zeg maar, dat je dat iedere dag doet?
Het is voor mij net zoals tandenpoetsen. Het hoort erbij. Het is a way of living. Ik heb zo nog een aantal andere rituelen die ik dagelijks doe. Het voelt alsof het zo hoort te zijn.
Ja.
Ja.
Het is gewoon onderdeel van tandenpoetsen en het geeft je rust en het brengt je licht.
Het brengt mij licht en ook anderen.
En wat zijn eigenlijk nou mensen of klanten of organisaties die dan met jou in zee gaan? Zijn het ook individuen die jouw kunstwerken bestellen? Zijn het juist kunstinstanties? Of wie gaat er eigenlijk in zee met een lichtkunstenaar?
Ja, dat is heel leuk, want lichtkunst is natuurlijk niet iets van altijd. Het is iets van de afgelopen 15 jaar, denk ik. Het is bekend geworden tijdens de lichtfestivals. Lichtfestival Amsterdam, bijvoorbeeld. En gaandeweg, wat ik met mijn werk heb geprobeerd te doen, is van hele grote lichtinstallaties van buiten het klein te maken, zodat je het ook in je huis kan ophangen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook waar heel veel lichtkunstenaars tegenaan lopen. Hoe maak je dat, zeg maar, accessible? Hoe breng je dat in je huis? En het gaat vaak via. Mensen die mij al volgen, kennen, die hebben zoiets van, goh, we willen eigenlijk wel weer eens wat anders. We willen een nieuw soort kunstwerk, een innovatief werk, iets van deze tijd. En het zijn bedrijven, het zijn persoonlijke, privé personen, of mensen die met iets heel nieuws bezig zijn. Maar ook in de bewuste communities, retreatcentra, meditatiecentra's. Dus het is heel verschillend.
Ja.
Ja.
Maar het is vaak via mensen die je natuurlijk al een beetje volgen.
Ja.
En ik weet dat je afgelopen jaar ook een bezoekje hebt gebracht aan Dubai.
Klopt,
tijdens de COP. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat mag je in Dubai?
Ja, dat is heel leuk, want een hele goede vriendin van ons, Daphne Laan, die had mij uitgenodigd of ik mee wilde om met mijn kunst daar meer licht te laten schijnen. En ja, dat was heel bijzonder om daar onderdeel van te zijn. Samen met een van mijn collega's, Lydia Lins. Mm-hmm. Zij was de zangeres. En ik, het was een prachtig nummer, ging over de oceaan. En mijn werk gaat bijna altijd over water.
Ja.
Of het effect van water of de reflectie van de zon in het water. En het was heel mooi om samen, zo co-creatie, dat daar te kunnen doen.
Ja.
Ja.
Wat cool, hè?
Ja.
En je noemt inderdaad een samenwerking met Lydia, is dan muzikant, Daphne is ondernemer.
Ja.
Werk je eigenlijk meestal alleen of werk je vaker met multidisciplinaire teams? Of hoe werkt dat?
Nou, het is heel, heel verschillend. Ik heb in het verleden heel veel alleen gewerkt. Maar ik vind het heel leuk om met gelijkgestemde mensen te werken. Dus Lydia, dat is echt bijna music for the soul, medicine for the soul. Mm-hmm. En mijn werk is ook healing for the soul, light healing art for the soul. En het is heel mooi als dat elkaar raakt. En als je, want in mijn werk gaat het niet over mij. Het gaat over het effect van het licht. Dus het is niet ego-driven. Het is niet dat mensen mijn naam moeten onthouden of zo. Het gaat mij meer om hoeveel licht kan ik hier achterlaten.
Ja. Mooi, dus het gaat niet over jou, maar over hoeveel licht je kan achterlaten.
Ja.
En een van je visies, wat ik heb begrepen, is een best wel grote visie om misschien verschillende continenten licht achter te laten.
Eventueel zeker.
In combinatie met een soort piramide bouwwerk. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker, zeker. Mijn grootste wens is om zoveel mogelijk licht hier op aarde achter te laten. En ook dit is niet ego-driven, maar er zijn op dit moment, of tenminste, er zijn altijd krachtplekken geweest hier op aarde. Daar zijn ook de meeste tempels op gebouwd. Vroeger had je, voordat tempels waren gebouwd, had je eigenlijk alleen maar krachtplekken. En daar kon je gewoon zitten en opladen. En daarna kwam het hele verhaal, wat natuurlijk ook heel erg mooi is. En tegelijkertijd, maar als je het weer naar de basis brengt, zijn het gewoon de plekken op aarde. En mijn droom is om een aantal, als metafoor noem ik het lichtpyramides. Mm-hmm. Maar het zijn natuurlijk allemaal ronde vormen. Hè? Ja. Maar het idee is dat je dat mensen daar gewoon kunnen opladen. Dat mensen zich kunnen verbinden, opladen, opnieuw herkennen wie ze zelf zijn in hun center. En dat op verschillende plekken op aarde. En niet alleen, wat misschien wel belangrijk is om te vertellen ook, op dit moment staat de wereld in brand. Het is niet leuk om te zeggen, maar het is wel zo. Er zijn oorlogen, er zijn natuurrampen. Dus gebeuren natuurlijk ook hele mooie dingen. Maar er zijn ook wel best wel heftige dingen op dit moment. En ik denk dat op dit moment de wereld zoveel mogelijk licht nodig heeft. Ik denk, ja, in mijn levensperiode, ja, meer dan ooit. En ik denk dat als we deze plekken hier bouwen, ik noem nou even bewust we, want ik kan dat niet alleen doen. Het is een grote onderneming om dit soort plekken in de wereld achter te laten. Ik denk dat het heel mooi is om met een groep mensen dit te gaan doen.
Ja. Ja. En als ik dan denk aan de financiën.
Ja.
Kunst en geld gaan ook natuurlijk vaak niet zonder elkaar.
Ja.
Waar moet ik dan aan denken? Heb je al een kostenplaatje voor ogen voor dit project? Of nog niet?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk net een half jaar ben ik dit aan het vormgeven. Dus enerzijds ben ik al druk met het vormgeven en het kostenplaatje in kaart te brengen. Wat heel belangrijk is, dat het een work in progress ding is. Het is echt een levenswerk.
Ja.
En het begint bij een stukje licht brengen door middel van een klein werk.
Ja.
Tot langzaam een groter werk hier op aarde achterlaten.
Ja.
Ja.
Ja. Wat mooi zeg. En waar zou dat dan gaan staan? In welke landen of wat voor plek heb je dan in gedachten?
Ook dat is nog niet definitief. Maar ik voel op krachtplekken. Er zijn een aantal chakras op deze aarde. Net zoals wij bestaan uit 7 chakras. En heel veel meer, maar dat zijn de belangrijkste. Zo zijn er ook op aarde zijn er een aantal chakras. En ik denk dat het een combinatie moet gaan zijn tussen die krachtplekken, maar ook waar de mensen het licht ook het meeste nodig hebben. Dus de combinatie daarvan.
Ja.
Na de komende periode ga ik daar dus heel veel onderzoek naar doen. En ik heb ook al een aantal mensen die mij hierin ondersteunen. Het is niet dat ik het alleen maar bedenk en denk van, ik ben ook wel een ondernemende kunstenaar.
Ja.
Als ik iets zie, dan gebeurt het ook 9 van de 10 keer.
Ja, ja. Inderdaad.
Ja. Ja.
Nou, ontzettend gaaf dat je zo'n groot plan hebt om licht te brengen. Ja, op krachtplekken waar het nodig is. En een van de mensen die jou geïnspireerd heeft is geloof ik lichtkunstenaar James Turrell.
Ja.
Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Wie dat is, waarom die heeft geïnspireerd, wat hij doet?
Nou, het is ik kwam er eigenlijk veel later achter, nadat ik dit al deed, dat er meerdere mensen zijn die hiermee bezig zijn.
Ja.
En dat is wel heel mooi dat je die mensen dan ontdekt. En James Turrell is een hele bekende lichtkunstenaar. En het mooie van zijn werk is dat hij licht helemaal uit de context haalt. Kijk, licht wordt vaak gezien als een vorm of in een bepaald kader. Maar als je alle kaders weghaalt, wat blijft er dan over? Het is gewoon puur zonlicht. En hij heeft gewoon een paar fantastische plekken gebouwd waar het plafond open is.
Ja.
Een vierkante opening en waar gewoon licht doorheen komt. En waar je wel in een vierkante ruimte zit. En ja, het is een soort van goddelijke omgeving. Een soort van kerk. Maar dan gewoon vanuit het licht. Nou, dat zijn natuurlijk, ik vind dat prachtige voorbeelden die hij heeft gemaakt.
Ja.
Om mensen weer opnieuw te laten kijken. Ja.
Is hij een van de grondleggers van lichtkunst? En wanneer is lichtkunst eigenlijk ontstaan?
Nou, ik denk dat de eerste lichtkunstwerken in kerken waren vroeger. Je had natuurlijk glas en lood. In oude kerken, als de zon daar doorheen scheen, kreeg je een prachtige, dat kan je nog steeds zien, krijg je een prachtig lichtspel van kleuren en in een bepaalde vorm gegoten. Ik denk dat dat een van de eerste lichtkunstwerken zijn geweest.
Ja.
Ja.
Dus dat is al een aantal eeuwen geleden.
Ja.
En
alleen toen werd het niet zo genoemd.
Nee. Nee. En is James Turrell dan ook een van de grondleggers van de moderne lichtkunst? Of is dat niet noodzakelijk zelf een van de pioniers? Of?
Ik denk wel een van de pioniers, maar ik weet niet precies of hij dat is geweest. Maar ik, het is voor mij wel een van de pioniers. Ja, wie mij in ieder geval het meeste aanspreekt. Ja. Ja.
En als je kijkt naar jouw leven, hoe ben je hierin terechtgekomen? Mm-hmm. Hoe lang ben je al lichtkunstenaar? Wat zijn een beetje de stappen geweest daar naartoe?
Ja, dat is... Het is mooi dat je dat vraagt, want het brengt me ook naar die plekken door deze vraag. Want ik denk heel erg beeldend.
Ja.
Ik ben al 10 jaar lichtkunstenaar. Daarvoor was ik 10 jaar bezig met belevingscommunicatie. Maar altijd met licht. Dus altijd met digitaal licht, video-installaties, project mapping. En... In die periode was een van mijn mooiste, ik noem het wel kunstwerk, want eigenlijk was ik toen ook al met kunst bezig, mm-hmm. alleen ik wist dat toch nog niet. Ik heb dat ontdekt. En ik kan me nog herinneren dat we voor een heel bijzonder event, ik zal de namen niet noemen, had ik bedacht om een opkomende zon tijdens solstice, dus de langste dag van het jaar, om 12 uur 's nachts, tijdens volle maan, mm-hmm. om een enorme waterscherm in een meer te creëren, iets van 20 bij 20 meter, en daar om 12 uur 's nachts de zon te laten opkomen, geprojecteerd. En dat was zo'n ontzettend kippenvel moment voor iedereen tijdens het event. En ik voelde gewoon mijn hele lijf resoneren. En dat was voor mij het aha-moment van... dit is wat ik wil doen. Dit is waarom ik hier ben. Om de energie van de natuur over te brengen... bij de mensen.
Hm. Ja. En was je toen al zelfstandig kunstenaar of werkte je toen nog bij een organisatie?
Ik ben eigenlijk altijd zelfstandig geweest, maar ik werd toen ingehuurd door een reclamebureau om dit te maken.
Een bijzonder.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een soort doorbraak in je eigen denken.
Ja. Ja. Ja.
En wat was je grootste angst om echt in die rol te gaan stappen als lichtkunstenaar of grootste twijfel of uitdaging?
Ja, je komt natuurlijk uit een hele andere wereld en je kent de wereld van de kunst niet. Wat misschien wel mooi is om te vertellen, dat ik had destijds een vriendin, Judith. En zij was kunstenaar. En zij heeft mij 3 jaar lang heeft ze mij helemaal geteacht. Zij was ook docent. En ik heb 3 jaar lang heb ik eigenlijk heel veel exposities, kunstgeschiedenis. You name it. We zijn er samen heel mooi doorheen gegaan door de liefde. Wat heel mooi is. En zij zei op een gegeven moment tegen mij van... volgens mij heb je het niet door, hè? Wat dan? Jij bent gewoon kunstenaar. Ik kreeg zo aan.
Je hebt het niet door.
Nee, je hebt het eigenlijk helemaal niet door, hè? En dat was zo leuk, want op dat moment... ook dat moment voelde ik dus mijn hele lijf... kippenvel over me heen. En ik voelde ook gewoon tranen over me door me heen komen. Waar ik dacht van, hoe kan dit nou? En dat was echt... ergens voelde ik, dit is wat ik moet doen. En vanaf dat moment heb ik ook die keuze gemaakt... om al het andere los te laten. Het letterlijk lichter voor mezelf te maken. Ja. En mijn hart te openen voor de kunst.
Ja.
En het jasje uit te gooien.
En hoe was het? Hoe voelde je na die beslissing?
Heel goed, want ik wist dit is het. En tegelijkertijd natuurlijk ook wel een uitdaging, want waar begin je?
Ja.
En ik heb natuurlijk altijd wel wat contacten gehad, maar het is toch als beginnend kunstenaar is dat best lastig om daarmee om alles overboord te gooien en gewoon opnieuw te beginnen vanuit nul.
Hoe oud was je eigenlijk toen je die beslissing maakte?
Nou, het is ongeveer 10 jaar geleden. Dus ik ben nu, ik denk dat ik toen rond de 40 jaar was.
40, ja.
Ja.
Wat ik ook wel mooier aan vind, is dat soms denken we, of denk ik van, oh, dan ben ik nu te oud om dat te doen. Of zo, van dat iets op een bepaalde leeftijd moet.
Ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar hoe was het... had je daar toen nog gedachten over? Oh, ik had het dan eerder moeten doen? Of speelde
absoluut
dat helemaal
niet? Nee, geen seconde. Sowieso vind ik leeftijd... vind ik eigenlijk alleen maar cijfers.
Ja.
En ik voel mij eigenlijk nog steeds 37,5.
Ja, ja. Dus je leeftijd zeg je eigenlijk niet zoveel.
Zeg me niet zoveel. Nee. Ik denk dat dat... Nee.
Ik vind het wel een mooi verhaal. Paulo Coelho, weet je, de Braziliaanse schrijver van De Alchemist. Toen hij 36 was, ging hij Santiago de Compostela wandelen.
Ja.
En onderweg vragen natuurlijk mensen ook van, wat doe jij dan of zo? En toen zei hij, ik ben schrijver. Maar ik kwam erachter dat hij eigenlijk helemaal niet zoveel aan het schrijven was. Van in ieder geval niet elke dag.
Nee.
En die wandeling heeft hij besloten, vanaf nu ben ik schrijver. En dat betekent dat ik iedere dag ga schrijven.
Ja.
En toen heeft hij echt gecommitteerd.
Ja.
Van nu ben ik echt schrijver.
Ja.
En nu is het een van de meest beroemde schrijvers ooit. Maar het grappige begint met een soort commitment. En je zei al, waar te beginnen? Maar hoe doe je dat eigenlijk als luchtkunstenaar? Doe je wordt wakker? Ga je mensen bellen van, wil je niet zo'n kunstwerk hebben? Of komen mensen naar je toe? Hoe besluit je eigenlijk wat te doen?
Nou, hoe het bij mij is gegaan, is dat ik eigenlijk al jaren bezig was met techniek.
Ja.
Dus ik had wel een beetje een idee. Ik heb eigenlijk al die tijd wel zoiets gehad van die ronde vorm. Die is wel heel interessant. En ik ben gewoon gaan maken. Ik ben gewoon met mijn kennis en kunde die ik heb meegenomen... Ik ben begonnen met digitaal kunst, videokunst, video-installaties. En dat ben ik gewoon gaan maken. En ik had best wel een goed netwerk van mensen. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon gezegd, was een heel mooi... In het Vondelpark was een heel mooi restaurant. En die eigenaar kende ik heel goed. Ik zei, als je het leuk vindt, kan ik... Ik ben nu een kunstwerk aan het maken over het Vondelpark. Ik heb heel veel water gefilmd en reflecties en schaduwen. En dat vond ik zo mooi om dat dan ook weer in contact te brengen met zo'n omgeving. En die eigenaar die zei, graag alsjeblieft. En toen heb ik het daar mogen ophangen.
Ja.
Ja, hangt er nog steeds.
Wat gaaf, zeg.
Ja.
Ja, het is ook een soort van serendipity natuurlijk wie je tegenkomt.
Ja, ja.
En... Ja, als je kijkt naar jouw jeugd, kan je daar wat over vertellen? Of ik ben altijd benieuwd, waar kom je vandaan?
Het is misschien wel mooi om te vertellen dat duality is voor mij een thema op dit moment. Hè? Zonder darkness geen licht en andersom. En ook geen schaduw. Nee. Dus het is voor mij, wat ik nu ga vertellen, is heel kwetsbaar. Mm. Ik heb mijn moeder verloren toen ik 1 jaar was. Zij is overleden. En sinds dat moment, dat heeft heel veel effect gehad op mijn leven. Mm. Ik heb best wel een hele donkere jeugd gehad, om dat maar even zo samen te vatten. Ja. En... vanaf dat ik een jaar of 18 ben, voor mezelf kon zorgen, ben ik overdreven het licht gaan opzoeken. Dus heel erg in het licht zijn, want die darkness, dat had zo'n invloed op mijn leven gehad, dat ik daaruit wilde exploderen bijna. Mm-hmm. En... het mooie was dat ik heel positief altijd was. Ik was altijd heel positief en ik heb altijd alles en iedereen om me heen vergeven. En daardoor kon ik ook gewoon verder. En vervolgens, dat ging toen in die periode natuurlijk, ging het licht heel erg in hele leuke feesten en mooie dingen. Wat op dat moment licht voor mij betekende. Ja. En veel later ben ik ook gaan voelen dat... dit echt het allerbelangrijkste voor mij is. Is echt een missie. Omdat ik de darkness heb gekend... om het tegenovergestelde in de wereld achter te laten.
Ja, ja heel, heel bijzonder inderdaad dat je zo'n duality hebt ervaren.
Ja.
En het verlies van je moeder is een thema wat mij ook bekend is. Want mijn moeder is ook overleden toen ik 1 was.
Ja.
Dus dat is een overlap die wij hebben... wat heeft het je gebracht? Het is natuurlijk een gemis, maar heeft het je ook iets gebracht? Of hoe kijk je er nu op terug?
Nou, ik heb 5 zussen.
Mm-hmm. Oh, wauw.
Ja. Ik heb dus 5, en ik ben de jongste.
Ja.
Dus ik heb 5 moedertjes om mij heen gehad.
Ja. Jullie zijn met z'n 6, of heb je ook broers?
Ik had 1 broer, die is helaas een tijdje geleden overleden.
Ja, condoleerd.
Dankjewel. Maar dat is wel heel erg mooi. En ik noem hun ook mijn moedertjes.
Mm.
En dus dat was wel echt heel bijzonder. Ik heb heel veel liefde ontvangen van hun.
Je hebt in je jeugd heb je al wat dingen over gedeeld. Ik ben ook benieuwd qua overtuigingen. Dan wel, volgens mij heb je ook hindoeïstische invloeden gehad? Of kan je iets vertellen over de overtuiging, al dan niet religieus, die je hebt meegekregen?
Zeker, 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 zeker. Ik ben Indiaas van achtergrond.
Ja.
Ik ben opgevoed met het hindoeïsme.
Want ben je in Nederland geboren of ergens anders?
Ik ben in Suriname geboren.
Oh, Suriname geboren.
Suriname geboren.
Wat bedoel je dan met Indiaas achtergrond?
Ja, ik heb... India's roots.
Ja.
Dus mijn overgrootouder die kwam uit India. En wij zijn opgegroeid met de Indiaanse cultuur ook. Ook in Suriname, maar ook in Nederland.
Ja.
Hindustanen noemen ze dat. En trouwens, Hindustanen is niet het juiste woord. Kom ik eigenlijk achteraf achter. Want een Hindustan, dat is eigenlijk... Er wordt het woord hindoe wordt daarin meegenomen, terwijl niet elke hindoestaan een hindoe is.
Nee.
Ja, dus dat is een beetje gek. Maar goed, dit terzijde. Ik ben dus opgegroeid met het hindoeïsme. En dat vond ik echt prachtig als kind. Mijn moeder was ook, mijn stiefmoeder was priesteres.
Mm-hmm.
En we zijn dus echt opgegroeid met al die levendige, kleurrijke verhalen over de goden en de godinnen. Mm-hmm. En de symbolen en prachtige, kleurrijke posters om ons heen elke dag. En heerlijke Bollywood films, bhakti, muziek en mantra's. Dat heeft mij heel erg veel gebracht. Want het gaat daar in het hindoeïsme. Stel nou dat je alle goden en godinnen en de namen eruit zou halen, filteren, wat blijft er dan over? Positief licht.
Hm.
Het goddelijke licht. Ja. Dat is wat er overblijft. En zelf ben ik niet heel letterlijk gelovig, maar meer... Ik vind het altijd interessant om te weten waar dingen vandaan komen en de essentie eruit te halen en dat, zeg maar, te leven.
Ja.
En voor mij gaat het dus over dat licht.
Ja, dus de essentie van hindoeïsme is licht eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja.
En want even kijken, je komt dus uit Suriname, ben je geboren.
Ja.
Maar je bent dus hoe oud was je toen naar Nederland verhuisde?
1 jaar.
Ja, oké, okay, ja, eigenlijk heel vroeg in je leven.
Ja, 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 ja.
Heb je nog een band met Suriname of ga je er vast naartoe?
Nou, ik ben daar 1 keer naartoe geweest toen ik 18 was. Had ik natuurlijk een hele andere mindset. Ik vond dat niet... het sprak me niet heel erg aan. Maar op dit moment... Ik vind het wel interessant om dat nog eens te onderzoeken. Ik wilde heel graag naar de jungle toen.
Ja.
Maar dat kon helaas niet. Omdat er een burgeroorlog plaatsvond. Ja. In de jungle.
Ik had een vriendin van mijn ex-vriendin. Die had een Surinaamse vriend.
Ja.
En wat ik daar een beetje van begreep, is dat we in Nederland wat individualistischer zijn, ook qua financiën.
Ja.
Je hebt je eigen financiën.
Ja.
Maar dat daar als iemand een huis bouwt, dat van familieleden allemaal wat inleggen.
Ja.
Zodat iemand een huis kan bouwen. Of dat dat veel meer, of een huwelijk, iedereen wat inlegt, dat meer als collectief gaat. Maar Klopt. Ik weet niet of jij daar iets van weet, van collectief versus individu.
Nou, kijk... Kijk, bij de Hindoestanen is het heel familiair. Dus iedereen zorgt voor elkaar. Dat is sowieso een heel veel ooms, tantes. En er zijn heel veel feesten. En het is natuurlijk heel erg persoonlijk ook. Maar er wordt inderdaad wel veel voor elkaar gezorgd.
Ja.
En aan elkaar gedacht.
Ja.
Dat merk ik nu ook met mijn 5 zussen.
Ja.
We zijn er gewoon.
Hm.
No matter what happens.
Ja.
We zijn er altijd.
Ja, wat mooi. Dus dat is wel een soort familie.
Zeker.
Familiegevoel.
Zeker, ja.
En dus hindoeïsme is een invloed geweest. Zijn er nog andere gedachtenstromen die jou hebben beïnvloed? Misschien uit je jeugd of gewoon of uit je volwassen leven?
Ja, zeker. Zeker. Ik ben altijd op zoek naar wat er op dit moment voor mij speelt. Op dit moment. En ik ben altijd op zoek naar mezelf verder te ontwikkelen. Mm-hmm. Ik ben altijd op zoek naar. En ik ben altijd bezig geweest met trainingen, meditatietrainingen, technieken. Ik ben altijd op zoek geweest naar wat is er op dit moment. En een van de trainingen die ik heb gedaan is UESA. Mm-hmm. Dat is een, daar komt ook die 11-11 meditatie van vandaan. Die komt daar vandaan. En dat was een hele bijzondere techniek. Een hele bijzondere meditatietechniek. Ja. Zo heb ik heel veel trainingen gedaan op het gebied van meditatie.
Ja. En wat is nou de essentie van meditatie? Stel, iemand wil daar meer van weten. Mm-hmm. Wat wil je iemand dan meegeven? Stel, iemand heeft er niet zoveel ervaring in.
Ja, wat heel mooi is om te vertellen is dat het allemaal niet zo ingewikkeld is.
Het is geen hogere wiskunde.
Nee, het is meer als je ervoor open staat. Kijk, hardlopen is voor mij ook een vorm van meditatie.
Ja.
Hè? Daar reset je eigenlijk ook je gedachtes. En in de meditatie, als ik uit de meditatie kom, dan heb ik een hele andere mindset. Mm-hmm. En dan ben ik niet de emotie, maar dan heb ik een emotie.
Ja.
En dat vind ik heel mooi aan meditatie. Dat je kan je gewoon jezelf een reset geven.
Ja.
Ja.
Dus het is even inderdaad een reset en je bent niet de emotie, maar je kan er afstand van nemen.
Ja, ja, afstand nemen van. Ja.
Ik heb iemand zei van als je dus denkt geen tijd te hebben voor meditatie, dat het dan juist nodig is.
Ja, dat is natuurlijk een way of looking. Hè. Ik denk dat het sowieso goed is om te mediteren.
Ja.
In welke vorm dan ook.
Ja.
En dat je gewoon tijd maakt voor en ruimte neemt voor jezelf.
Ja.
En als je het heel druk hebt, ja, dan moet je jezelf afvragen, maak jij het jezelf heel druk?
Ja.
Of heb je het druk?
Ja.
Het zijn keuzes, hè?
Ja, nee, het zijn keuzes. Ja, druk zijn is een keuze natuurlijk.
Ja.
En het tijd nemen voor jezelf is voor mij in bepaald opzicht goed te doen. Want ik heb bijvoorbeeld geen kinderen.
Ja.
Maar dat zou ik misschien ooit wel leuk vinden.
Ja.
Ik heb begrepen dat jij vader bent. Kan je iets vertellen over het vaderschap aan mij?
Zeker, zeker. Ik zal beginnen bij het begin. De geboorte van onze zoon, hij heet Manu Deba. Dat is een van mijn mooiste ervaringen die ik ooit heb gehad.
Mm-hmm.
Dat is zoiets oers, spiritueels, boven natuurlijk, maar tegelijkertijd ook zo normaal als de wereld.
Mm-hmm.
En ook het hele proces van geboorte tot hij is nu, hij wordt binnenkort 5 in augustus. Mm-hmm. Het hele proces van een kruipend mannetje die nu gewoon shows geeft en vertelt, it's showtime, papa, yeah.
Hij geeft jou een show.
Ja.
Wat mooi, hè? En hoe is je leven veranderd sinds je vader bent geworden?
Nou, als je vader bent, krijg je een drukker leven.
Ja.
Dus ik heb een hele leuke vriendin, Anneke. En wij samen zorgen dat we onze agenda's regelmatig naast elkaar leggen.
Ja.
Wat daarvoor helemaal niet hoefde.
Ja.
Dus het is wel druk in de zin van het is wat intenser.
Ja.
En tegelijkertijd is het belangrijk als je dat gewoon samen kan managen.
Ja,
ja,
ja. Ja, het is natuurlijk wat intenser geworden. En laat je ook dingen makkelijker los? Dat je prioriteiten schuift misschien? Dus verdwijnen er ook dingen uit je leven?
Misschien leuk om te vertellen dat ik al meer dan 10 jaar geen alcohol drink.
Oh, wat cool.
En,
ik ben nu 2 jaar alcoholvrij.
Oh, wat goed.
2 jaar.
Wat goed. Ja. En hoe bevalt dat?
Ontzettend goed. Het is echt een soort lifehack die ik heb uitgevonden.
Oké.
Voelt echt heerlijk.
En waarom ben je gestopt?
Ja, ik dronk te veel.
Ja?
En ik heb een keer ben ik een half jaar gestopt. Toen voel ik me echt te gek.
Ja.
Toen ben ik weer teruggegaan 2 jaar lang. En toen op een gegeven moment dacht ik wil nu weer terug. Maar nu denk ik eigenlijk niet meer teruggaan.
Nou, wat fijn. Wat fijn om te horen. Want het heeft mij ook heel veel gebracht.
Ja.
Ik merk dat... als je stopt met alcohol drinken... Tenminste, in mijn wereld stopte ik ook met... de wereld veranderd. Mijn vriendenkring werd gefilterd op een hele natuurlijke manier. En ik ging ook niet meer heel vaak uit.
Nee.
Ik ga wel nog steeds af en toe dansen, maar als het echt een heel vet feest is.
Ja.
Maar dat kan je dus eigenlijk allemaal uit jezelf halen. Hè?
Hm.
Als ik nu bijvoorbeeld hele vette muziek hoor, of dan kan ik gewoon de hele avond dansen.
Ja.
Gewoon op water.
Ja.
Dat is echt fantastisch.
Wat cool zeg. En was er een turning point toen je opeens dacht... nu ga ik niet meer drinken? Of hoe is dat die beslissing gevallen?
Nou, ik merkte dat een goede glas rode wijn... wat ik echt heerlijk vond... dat me niet meer diende in mijn hoofd. Ik merkte dat ik een beetje blurry werd van één goed glas.
Ja.
En toen heb ik mezelf afgevraagd... dient het mij nog?
Ja.
En dat was heel duidelijk.
Het diende je gewoon niet meer?
Nee, absoluut niet. Nee.
En heeft dat tot een verandering gezorgd ook in de mensen met wie je omging? Of was dat eigenlijk niet een verandering?
Nou, zeker. Want ik heb in mijn vorige leven heb ik best wel een wild en druk leven gehad. Ik organiseerde vroeger ook veel feesten.
Oh, wat leuk.
Het was een helemaal in het begin van de house tijdperk.
Ging je ook naar de Roxy en zo?
Ja, zeker. Heel veel vrienden in de Roxy. ik merkte dat toen mijn leven veranderde... doordat ik niet meer ging drinken...
Mm-hmm.
Veranderde ook de vrienden.
Ja.
En dat betekent dus ook dat ik misschien wat minder sociale contacten had... En dat was best wel even wennen, want het werd ook een beetje... Ik vond het ook moeilijk. Ik vond het ook best wel een beetje eenzaam ergens. Terwijl ik heel erg achter mijn keuze stond.
Mm-hmm.
Merkte ik wel dat ik het... ik vond het wel lastig. Ik vond het moeilijk. En tegelijkertijd zag ik wel... na een aantal jaar dat de wereld ook aan het veranderen was. Dat het steeds normaler werd dat vrienden of anderen ook niet gingen drinken. Of stopten met drinken. En wat voor mij heel... Kijk, ik ben eigenlijk altijd wel heel conscious geweest. Heel bewust. Altijd ook met voeding. En helemaal in het begin van de raw food tijdperk. Mm-hmm. Vond ik het heel interessant om daarmee te experimenteren. En ik merkte dat... in die periode was ik vegetarisch ook. En ik merkte dat dat best lastig was.
Ja.
Om vegetarisch te eten. Of dan kon je een bak salade met wat tomaten halen in de supermarkt. That's it. En ik vond dat... Maar ik vind het heel mooi dat de wereld nu zich heeft aangepast.
Ja.
En dat dat veel normaler is. Dat als je niet drinkt of als je bijvoorbeeld geen vlees eet... En je hebt tegenwoordig heel veel andere lekkere drankjes.
Ja,
dat is natuurlijk heel kombucha's. En ik vaak vieren, als Anneke en ik wat te vieren hebben, mijn vriendin... dan schenken we in een champagneglas kombucha en dan gaan we proosten met elkaar.
Wat mooi. Dus je hebt het wel op bepaalde trends zien veranderen en het is meer geaccepteerd.
Ja.
En waar ik even aan moet denken, dus je hebt dat soort dingen geleerd in het leven. Hè? Stop met alcohol, dat het voor jou werkt, meditatie.
Ja.
Ik luisterde laatst naar een podcast van Oprah Winfrey. Ja. Dat was Paulo Coelho aan het interviewen.
Ja.
En één vraag die ik mooi vond, zij stelde aan hem... What life lesson took you a long time to learn? Dus daar ben ik gewoon wel benieuwd. Van welke levensles heb jij een tijdje over moeten doen... voordat je hem in de smiezen had?
Ik vind het een moeilijke vraag. Zou je hem iets meer kunnen definiëren?
Ja, dus misschien in het leven heb je allemaal dingen geleerd.
Ja.
Maar sommige dingen zijn gewoon één keer heb je door.
Ja.
Maar misschien is er iets waar je een paar keer je hoofd hebt gestoten.
Ja.
Voordat je het in de smiezen had.
Ja.
Dus daar ben ik benieuwd naar.
Ja.
Is mijn vraag al concreet genoeg?
Ja, zeker. Ik vind het ook wel moeilijk om hier een antwoord op te geven. Omdat het ook weer een kwetsbaar gebied is. Ja. Maar ik zal daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ik vond het best moeilijk om te stoppen met drinken.
Mm.
Ja. Het is natuurlijk echt van jongs af aan zo in mijn systeem geweest. En alle feestjes en mijn sociale leven drijfde erop.
Ja.
En ja, het ja. Ik ben ook niet in één keer gestopt.
Nee.
Het heeft voor mij ook een aantal keer en dan even proberen en dan ja. Dus ik heb daar best wel even over gedaan, misschien wel een paar jaar. En dan weer een half jaar niet en dan weer wel. En dan ga je het inhalen, want je hebt wat te vieren. Ja.
Maar ik herken dat. Het begint met een wens en dan lukt het een paar malen, maar dan val je weer terug.
Ja.
Dus dat is dan een soort, achteraf lijkt dat heel logisch, maar dat duurt dan even voordat je ook op een punt komt echt van een beslissing of zo.
Ja, ik zal nooit vergeten, ik was aan het hardlopen met een maatje van mij. En die jongen die zei van, je kan niet half stoppen.
Nee.
Het is gewoon helemaal stoppen of niet?
Ja.
Ja, en die heb ik even serieus genomen. Toen dacht ik, ja, good one.
Dat is het, hè?
Ja.
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 En hoe vond je het om aan jezelf toe te geven, dus die wens om te stoppen? Dat vond ik spannend.
Ja.
Want je geeft dan ook, ja, duurde even aan mezelf voordat ik dat ging toegeven, zeg maar. Hoe was dat voor jou?
Ja, ik vond het ook even lastig, hè. Het was hoezo moet ik stoppen? Heb ik een probleem dan of zo?
Ja.
Hè? Of waarom zou ik dat doen? Het is toch hartstikke gezellig.
Ja.
Ja, ik vond dat best even wennen dat het nodig was.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, mooi dat je dat zo wilt delen.
Ja.
En inspireer je nu ook anderen om te stoppen? Is het onderdeel soort van je missie? Of heb je meer zoiets van, ik doe het niet en anderen moet zelf weten?
Het is zeker geen missie, want iedereen heeft zo zijn eigen proces daarin.
Ja.
Ik vind het altijd wel interessant en leuk om te zien als mensen geïnspireerd raken.
Ja.
Want mensen vinden het, je hoort wel heel vaak van, oh, dat zou ik eigenlijk ook wel willen.
Ja.
Ja, dat zou mijn leven wel een stuk lichter maken.
Ja. Het is grappig, want soms als ik bij een etentje ben en ik bestel een frisdrank, dan vragen mensen er zelf naar.
Ja.
En soms zeggen ook eigenlijk ook stop met roken, kom stop met dit. Dan komt zo'n discussie op.
Ja, ja.
Dus ik merk soms, ondanks dat ik het dan niet zelf over begin, dat het iets losmaakt in een ander. Maak jij dat ook wel eens bij?
Ja, zeker, zeker. Mensen die heel graag daarmee, die dat willen, maar niet kunnen.
Ja.
Hè? Die willen dan geïnspireerd worden of ook die vragen dan ook door hoe dat dan gaat.
Ja.
Ja.
Ja, mooi thema. En een ander leuk thema vind ik waarde. Geld hebben we natuurlijk ooit uitgevonden om ruilen makkelijker te maken.
Ja.
Want vroeger ruilden ze misschien een koe tegen een geit, maar dan is er ruzie.
Ja.
De koe meer waard of de geit. En op een gegeven moment is geld bedacht.
Ja.
Ja, je kan er van alles van vinden, maar soms is het ook wel handig.
Ja.
Maar jij hebt mij verteld dat je ook wel eens met kunst betaalt. En wij hebben natuurlijk ook recent een uitwisseling gedaan, waarin jij op mijn retreat hebt meegedaan en mij een kunstwerk hebt gegeven.
Ja.
Dus ik ben even benieuwd, hoe kijk jij een beetje naar geld en naar ruilen en naar waarde? En wat is jouw beeld daarbij?
Ja, geld is natuurlijk, dat staat ook voor, wat mij betreft, ook voor levensenergie.
Ja.
Net zoals het water moet stromen. Zo, ik heb het idee dat het geld ook op die manier moet stromen. En dat brengt veel.
Ja.
Niet per se geld, maar dat er een stroming van abundance is.
Ja.
Dat is wat mij betreft de metafoor hiervoor. En wat ik heel leuk vind is dat ik sinds een tijdje geleden inderdaad, ik heb bijvoorbeeld een personal coach, trainer. En hij vond mijn werk heel erg mooi. En ik wilde eigenlijk heel graag elke dag, 3 dagen in de week om 7 uur 's ochtends trainen. En toen hebben we een deal gemaakt. Van, goh, als ik nou een stukje licht in jouw omgeving breng, zou je mij dan niet willen trainen? Nou, in principe, eigenlijk kwam hij er mee, maar ik voelde hem al voordat het gesprek met hem inging.
Ja.
En het mooie was dat het zo goed voelde, dat ik dacht van, ja, dit is toch ook een hele bijzondere manier. Het is een energy exchange.
Ja.
Met gesloten beurzen.
Ja.
Waardoor ik dus de komende 3 jaar kan gaan trainen.
Ja.
En ik ben nu al 4 maanden bezig en het voelt echt als een upgrade.
Ja, ja. Wat gaaf zeg.
Ja.
Dus soms kom je op creatieve manieren om een uitruil te doen eigenlijk.
Ja. En ik vond het ook fantastisch om te zien dat jij, toen jij dat hoorde van mij, dat jij daarvoor open stond. En dat ik als eerste ja zei tegen iets waar ik geen idee van had. wil je meedoen aan een vision retreat? Ja. Ja. En ik zei ja, tuurlijk. In Portugal, ja, fantastisch.
Ja.
Maar ergens mijn gut feeling zei wel van dit is wel heel bijzonder wat je gaat doen. Zonder dat ik wist wat ik ging doen. Ja. En het was echt zo ontzettend mooi dat wij deze afspraak hebben gemaakt. Het is dit kunstwerk trouwens, even voor de mensen thuis. Dat dit op deze manier is ontstaan. Want mag ik iets vertellen over de Vision Retreat?
Ja, zeker.
Nou, ik heb echt een hele bijzondere retreat gehad. Het is niet om jou te promoten, maar het is gewoon puur dat ik me zo... Ik heb het heel bijzonder ervaren hier in Portugal. Ja,
ja ik vind het echt zo tof dat we het hebben gedaan. En het leuke is dat ik... Dit verrijkt ook mijn leven en ook mijn kamer. Want ik besteed niet altijd aandacht aan, omdat ik meer extern gericht ben.
Mm-hmm.
Dus in mijn huis, dat is niet zo mijn focus. Ik vind het heel mooi om dat thuis te mogen hangen.
Ja.
En ik denk, stel je had mijn geld gegeven, had ik denk niet zo snel kunst van gekocht. En dan geef je het weer aan iets anders uit. Het is ook een mooie tastbare herinnering.
Ja.
Dus ik vind dat echt, echt heel gaaf. En
Wat vind jij mooi aan dit kunstwerk?
Nou,
wat doet het met je?
Het gaat met... Dus in essentie representeert dit voor mij een verhaal.
Ja.
Dus dat ik jou heb ontmoet.
Ja.
En dat wij dit hebben bedacht. En dat de kunstenaar het echt aan mij overhandigt. En ook, zeg maar, jouw reis.
Ja.
En ik vind mooi de ronding en het verhaal en licht en de druppel.
Ja.
Maar ik heb ook een beetje een abstract brein, associatief brein.
Ja.
Dus ik associeer dit meer met het verhaal.
Ja.
Dan, zeg maar, dat ik het detail zie.
Ja. Ja.
Dus daar hadden we het eerder al over.
Ja.
Dat betekent niet dat ik niet naar detail kijk. Maar dat is meer voor mij de emotionele waarde.
Ja, ja, ja. Nou, dat is mooi om te horen. Want het mooie is, als je dit in je kamer gaat ophangen... ga je misschien wel wat details zien de komende periode.
Ja. Ik hoop ook niet dat ik jou er als kunstenaar mee beledig.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, want iedereen heeft zo zijn eigen kijk. Hè?
Ja.
Dat is dus natuurlijk heel mooi. En de ene ziet er weer totaal wat anders in dan de andere.
Ja.
En het mooie van dit... Waarom is dit een licht kunstwerk? Dat is misschien ook wel leuk om te vertellen.
Ja.
Het is op een bepaalde met op geborsteld aluminium gemaakt.
Mm-hmm.
Waardoor als de zon op een bepaalde manier erin schijnt... dan krijg je een hele mooie lichtreflectie.
Ja.
Dus het is een combinatie tussen... Het zijn onder water... Ik heb natuurlijk... gefilmd onder water.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk de reflectie van de omgeving door de zon.
Ja.
Vervolgens breng ik dat in een ronde vorm op een reflecterend materiaal gemaakt, waardoor de reflectie van de zon alsnog weer in jou schijnt.
Ja.
Dat is waarom het een lichtkunstwerk is.
Oh, mooi zeg. Nou, ik vind het echt fantastisch. Dus heel veel dank daarvoor. En als laatste vraag van vandaag. Soul Kitchen gaat ook over recipes for life.
Ja.
Hè, dus recepten voor het leven.
Ja.
Als jij terugblikt, je loopt al een tijdje rond op deze planeet.
Ja.
Wat is nou een beetje jouw recept voor het leven?
Dat is een mooie vraag, vind ik. Want ik heb zelf... ik leef het recept, maar ik ben niet elke dag bezig met wat het recept is.
Nee.
Dus ik vind het een mooie vraag om over na te denken. Maar het eerste wat er in mij opkomt is heel erg bij je source blijven en zijn.
Ja.
Dat doe ik door practices, meditatie, oefeningen. Waardoor ik weer bij mijn kern kan komen. En ik denk dat het een van de belangrijkste dingen is voor mij om vanuit daar... zeg maar, de wereld in te stappen.
Ja.
En dat is... Een ander recipe is liefde.
Ja.
Door, zeg maar... heel erg in contact te staan met mijn eigen liefde... kan ik weer de wereld liefde geven. Dus dat klinkt heel abstract. Maar als voorbeeld, sinds ons zoontje Manu er is, voel ik in één keer een heel ander deel van mij. In mijn hart voel ik een heel groot stuk liefde. Hm. En dat is zo onbeschrijfelijk hoe bijzonder dat is. Maar diezelfde liefde geef ik hem weer terug.
Ja.
En ook eigenlijk heel veel andere mensen om me heen, zoals mijn vriendin en mijn familie.
Ja.
Bewustzijn en voeding vind ik een heel belangrijke. Het moment dat je, zeg maar, ik eet ook wel eens iets waarvan ik achteraf denk, had ik dat wel moeten doen. Maar vooral food for the soul.
Hm.
Hè? Dus dat vind ik heel belangrijk. Belangrijk vind ik de natuur. Veel in de natuur zijn. En het inademen van de natuur. Dus door middel van mijn ogen, maar ook door mijn hele systeem. Hè, ik weet niet of je wel eens van bosheling hebt gehoord. In Japan heb je van die enorme bossen waar mensen naartoe gaan om te helen. En ik denk dat de natuur ons veel meer geeft dan wij zelf denken en weten. En waar we nog geen idee van hebben. Dus dat is een hele belangrijke. Ben ik iets vergeten?
Licht, liefde, natuur.
Ja.
Blijven ademen, dat zijn ze volgens mij. Hè?
Ja, dat denk ik wel. En een hele belangrijke ook is het leven niet te serieus te nemen. We zijn zo geneigd om alles heel veel. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat we heel erg geconditioneerd zijn en heel erg soms heel erg het leven te serieus nemen. Terwijl het leven is één groot spel. Een
groot
feest.
Spel. Ja.
Ja.
Dus neem het niet te serieus en blijf lekker spelen.
Ja. Vooral speelse elementen in het leven blijven voelen.
Ja.
En spelen, ja, zeker.
Dankjewel, Clifton. Ik wil je hartelijk bedanken.
Yes.
We zijn aan het einde gekomen van deze episode. En misschien is er nog een laatste zin wat je wil meegeven aan de luisteraar.
Let's celebrate life.
Let's celebrate.
Jij ook ontzettend, ontzettend dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja. En dat je hier mee bezig bent.
Ja.
En dat je op deze manier zoveel meer licht door jouw podcast heen kan sturen. Ja, dankjewel.
Dankjewel, man.
Yo.
Dankjewel.